Ja, we zijn een radiodocumentaire aan het maken, oftewel een rapdocu. En we hebben dat onderverdeeld in 9 punten. En wat een beetje globaal de bedoeling is, ons uitgangspunt is eigenlijk de rode draad, is hoe realistisch is de realiteit. We gaan dus op zoek naar allerlei waarheden achter bepaalde dingen en beweringen. En we hebben een beetje al onze vragen onderverdeeld in 9 punten. En ik heb geprobeerd alle vragen die wij daaromtrent hebben in rapvorm te gieten.
Grappig.
Ja, en ja, uiteindelijk in de uitwerking ga je dus mij horen rappen in 9 losse stukjes. En pakken we allemaal verschillende antwoorden van verschillende mensen.
Ja, dat is wel grappig,
ja. Ja, ja, het is weer een nieuwe manier van documentaire maken.
Ja, inderdaad. Ja.
In ieder geval, ik denk dat een aantal van onze 9 punten zeker in jouw straatje gaan vallen. Mijn vriendin heeft trouwens net jouw boek helemaal uitgelezen, uit het raam.
Door het raam.
Of sorry, door het raam. Niet, ja. Ja, die is helaas niet hier. Ze hoorde dat we jou gingen interviewen. Ze was meteen helemaal enthousiast.
Ja? Oh,
ze dacht dat we jou live gingen opzoeken en wij ook heel graag mee. Maar ik zei van, nou, het wordt waarschijnlijk een telefoongesprek. Maar ik heb in ieder geval met haar het ook over jouw boek gehad. En zij heeft me ook wat dingen over uittredingen verteld. Ik zal je eerst even de 9 punten voorlezen, goed?
Ja, goed.
Die in ons programma naar voren komen. Want ik kan me voorstellen dat er een aantal punten zijn waarvan jij zegt van, daar heb ik eigenlijk niks mee te maken. Nou, dat is ten eerste religie. Ten tweede buitenaardse leven. Ten derde graancirkels. Ten vierde hogere dimensies. Ten vijfde astrologie. Ten zesde paranormaal. Punt 7 is uittredingen. Punt 8 geesten en punt 9 reïncarnatie.
Aha. Ja, er zijn een stuk of 4 die echt mij direct wel interesseren.
Ja, ik wil als je het goed vindt ze punt voor punt met je afwerken. En als jij zegt van nou, daar heb ik niks mee, prima, dan gaan we gewoon...
Ja, nou, ik kan natuurlijk ook gewoon korte reacties geven. Als ik er al weinig mee heb, dan geef ik gewoon een kortere reactie.
Heel graag, want zelfs als je ergens niet zoveel mee hebt, maar je hebt er wel één anekdote over, hoe meer materiaal we hebben, hoe beter voor ons.
Ja, ik snap het.
Nou, zullen we dan maar gewoon bij punt 1 beginnen?
Ja, religie.
Religie?
Ja.
Wil jij horen welke vragen ik in rapvorm heb gegoten?
Ja, ga je gang.
Oké, nou, dan komt blokje 1. Hoe is er leven ontstaan? Waar komt de mens vandaan? Wat is de oorzaak en de reden van ons vreemde bestaan? Hoe komt het dat de meerderheid gelooft in een god? En waarom leidt het steeds tot oorlog en gaat alles kapot? Zijn we dan niet allemaal door één god geschapen? Of klopt de evolutietheorie van de apen? Ligt dat voor de hand of is er toch misschien meer? En zetten buitenaardse wezens hier de mensheid neer? Dat is mijn vragenblokje.
Leuk.
Dankjewel.
Leuk stukje.
Dankjewel.
Ja, mijn standpunt over religie is dat er niet één waarheid zit. Of dat er niet één religie is die waar is, zeg maar. En dat andere religies niet waar zouden zijn. Maar ik denk dat er in alle religies wel een stukje van de waarheid zit. En ik denk dat die elkaar ook gewoon complementeren, zeg maar. Dus ik denk niet dat de ene religie moet denken dat die meer waard is of zo dan de ander. Want dat leidt dus juist tot haat en intolerantie.
Ja, en je ziet ook dat in essentie de meeste religies vrij gelijk zijn. Ze geloven allemaal in een almachtig opperwezen. Ze geloven in vrede en liefde.
Ja.
En toch in de praktijk is er altijd oorlog om.
Ja, dat is iets zeer merkwaardigs inderdaad. Want dat is dus juist niet de bedoeling van die religies. Daar zouden mensen veel meer bij stil moeten staan, ja.
Maar jij bent natuurlijk een gevoelsmens, neem ik aan.
Nou, beide hoor. Ik ben niet alleen maar een gevoelsmens.
Ook heel rationeel.
Jawel, zeker wel hoor. Ik ben ook bijzonder nuchter. En zeg maar, als iets echt niet klopt of zo, dan zal ik dat ook gewoon erkennen. En dan zal ik niet doen alsof mijn neus bloedt.
Ja, nou, dat is ook precies wat we nodig hebben. Want kijk, we kunnen natuurlijk heel vaag gaan praten met elkaar. Maar wat voor ons het meest interessant is, is dat jij ook dingen kan uitleggen aan ons. Maar hoe sta jij, of wat vind jij persoonlijk dan van het feit dat... nou, ik geloof ruim 90% van de wereld gelooft dat er iets meer is tussen hemel en aarde. En toch is er altijd ellende om. Hoe sta je er tegenover en wat kan je ervan zeggen?
Ja, ik denk dat mensen te weinig datgene in praktijk brengen wat ze dan voelen. Want je kan wel in een bepaalde religie geloven of een religie aannemen. Maar als je er niks in de praktijk mee doet, dan is die eigenlijk helemaal niks waard, denk ik. Dus ik denk dat je gewoon... vooral op de praktijk moet gaan letten. En ik vind gewoon dat mensen meer met de praktijk bezig moeten gaan. En niet met, met van wat er in de Bijbel staat of zo. En maar gewoon verder niks mee doen of zo.
Ja, en over die praktijk gesproken. Ik zou je eerlijk zeggen, we hebben ook een paar wetenschappers gesproken. Mm-hmm. En die hebben dezelfde 9 punten voorgelegd gekregen. En wat mij opvalt is dat geen van die wetenschappers gelovig is en daar ook helemaal niets mee heeft.
Ja, dus dat is grappig, ja.
Spiritueel gezien zijn de wetenschappers in de minderheid.
Ja, dat terwijl, is jammer, ja.
Ja, terwijl ze wel toch echt met feiten werken en zo. Maar,
ja, dat is echt jammer, want ik ken zelf ook wel een en ander aan sceptici. En het schijnt kennelijk voor hun onmogelijk om zeg maar een soort gevoelswereld met een verstandswereld te verenigen. Ik denk dat dat wel mogelijk is, maar dat de wetenschappers daar nog een beetje bang voor zijn. Dus dat ze niet meer serieus genomen worden of zo.
Ja, ik denk eerder dat het niet past binnen hun hele beroepsetiketten om uitsluitend met feiten te werken.
Ja, maar dat bedoel ik ook hoor. Dat bedoel ik ook, dat ze gewoon dat het niet gebruikelijk is in die wereld. Dus dat ze daar ook niet mee aan de slag gaan.
Heb jij trouwens wel eens... even nog. Wat denk jij zelf? Je hebt dus het hele scheppingsverhaal, Adam en Eva, je kent het allemaal wel. Ja. Je hebt de evolutietheorie van de apen. Mm-hmm. Wat vind jij meer geloofwaardig?
Nou, natuurlijk de evolutietheorie, dat is duidelijk wel. Maar ik denk wel dat er gewoon een belangrijk stuk wel erbij komt kijken. En dat is wel dat er toch wel iets heel bijzonders ten grondslag ligt aan het hele leven. Dus dat het niet alleen maar puur materialistisch of stoffelijk is. En ik denk dat er gewoon de evolutietheorie zeker waar is, maar dat die ook nog zich verlengt, zeg maar, in het spirituele.
Ja.
Dus die hele theorie in de Bijbel, dat is voor mij niks waard, hoor. Van die Adam en Eva en zo.
Ja, ik had al geopperd.
Dat is cooler, echt zo.
Echt waar?
Tuurlijk.
Nou, ik denk dat de Bijbel wel degelijk grotendeels op geschiedenis gebaseerd is.
Wow.
Ik opperde al aan een van de wetenschappers, waarom kan het niet allebei? Dat Adam en Eva van de apen afstammen, weet je wel. Het is maar net waar je het punt op pakt.
Ik denk dat je daar heel veel partijen mee tegen de benen schopt, hoor.
Nou ja, wij zijn op zoek naar hoe realistisch onze realiteit is. Dus,
ja, je moet gewoon kijken Kijk, als dingen door de wetenschap gewoon aantoonbaar echt niet ondersteund worden, dan lijkt het me dat het niet zo zinvol is om daarmee verder te gaan. Die theorie van Adam en Eva, die is natuurlijk gewoon lang achterhaald, omdat de aarde al miljoenen jaren oud is en de mensen ook al miljoenen jaren bestaan op de wereld. Dus dat klopt helemaal niet met die Bijbelse theorie.
Oké.
Het is gewoon volkomen onmogelijk wat er in de Bijbel staat. Kijk, je moet het dan eerder symbolisch zien, denk ik.
Duidelijk.
Ja.
Hey, heb over theorieën gesproken, hè? Ben jij bekend met die hele Anunnaki-theorie, zoals pseudowetenschappers als von Däniken en zo sinds de jaren 70 al opperen? Dat de mens wel van de apen afstamt, maar dat het is gekomen door tussenkomst van buitenaardse wezens in een heel ver geleden.
Ja, die theorie ken ik wel, Jan.
Wat vind je daarvan?
Ja, ik denk wel dat er heel veel dingen zijn die mensen nog helemaal niet tot in de detail uitgezocht hebben. Want er zijn bijvoorbeeld de culturen van de Maya's en van de oude Egyptenaren die gewoon hele vergaande technieken hadden die niet te verklaren zijn, zeg maar. Bijvoorbeeld dat ze gewoon de piramides op de duizendste millimeter, bij wijze van spreken, konden maken, terwijl daarvoor de technieken helemaal niet aanwezig waren. Dus dat is natuurlijk wel de moeite waard om dat goed uit te zoeken hoe dat kan dan.
Ja, daar zijn ze druk mee bezig.
Daar heel veel wetenschappers die steken daar ook weer hun kop in het zand, want die willen daar natuurlijk voorlopig niks mee te maken hebben, omdat het een beetje te ver van hun bed is nog allemaal met die buitenaars en natuurlijk.
Ja, ik ken het. Ik heb daar al verschillende rapplaten over gemaakt en allerlei samples van documentaires daarvoor gebruikt. Mm-hmm. Een heleboel wetenschappers durven daar ook niet hun handen aan te branden.
Dat is erg jammer. Ik hoop altijd dat er steeds meer wetenschappers komen die gewoon echt met een open mind, zeg maar, dingen durven te onderzoeken. En niet vanuit een vooropgezet idee. Want dat gebeurt toch vaak wel, hoor. Dat ze gewoon meteen al ervan uitgaan dat het niet kan of zo, of wat dan ook.
Ja, en dan
ben je zelf ook subjectief bezig, hoor. Dus die wetenschappers die zijn zelf ook niet altijd objectief zoals ze zelf beweren. Dat is gewoon helaas waar.
En waar baseer je dat op?
Nou, ik heb gewoon ook wat jij, waar jij het ook over had, over die documentaires, daar heb ik ook genoeg van gezien op de tv. Dat gewoon dat wetenschappers, als er bewijzen komen dat er zeg maar iets bijzonders aan de hand is, dat ze dat gewoon van de tafel afvegen. Wat voor gebied dan ook, op het gebied van geesten, of het gebied van oude beschavingen, of het gebied van buitenaardse, noem maar op. Dus dat komen er wel degelijk interessante bewijsstukken. Maar dan doen ze net als een neusbloed aan. En dat vind ik erg zwak.
Ja, wat wij vooral hebben gemerkt is dat wetenschappers niet snel iets als bewijs aannemen.
Nee, maar ze nemen het wel als bewijs aan als het in hun straatje past. En dat vind ik erg jammer.
Ja, ze moeten vooral dingen kunnen staven en onderbouwen met meerdere proeven en tests.
Ja. Maar goed, sommige dingen die zijn duidelijk aangetoond. Bijvoorbeeld die bijna doodervaringen met, dat is bijvoorbeeld die ervaring met Pam Reynolds geweest. Die zal je vast wel kennen, of niet?
Nee, daar heb ik niet van gehoord.
Ja, dat is een vrouw die had gewoon een bijna doodervaring, terwijl ze gewoon echt wetenschappelijk dood was verklaard. Dus zeg maar ook op alle gebieden denkbaar.
Mm-hmm.
Dus ook dat de wetenschappers dat moesten erkennen, dat zij gewoon dood was, zeg maar. Ook haar hersenen waren dood, noem maar op. Alles was als dood geregistreerd. En toch kon ze precies vertellen wat er tijdens de operatie gebeurd was, noem maar op, toen ze terugkwam. Nou, daar hebben de wetenschappers gewoon geen verklaring voor. En ja, als je daar hun echt een verklaring naar, om een verklaring vraagt, dan doen ze net als een neusbloed aan. Ze kunnen het ook niet ontkennen dan. En dat vind ik erg zwak. Dat is gewoon een voorbeeld van dat de wetenschap ook subjectief bezig is.
Maar jij sluit het niet uit dat zeg maar de evolutie van de mens een handje is geholpen door buitenaards leven?
Nee hoor, dat sluit ik zeker niet uit. Nee. Ik heb gewoon een open geest daarover.
Nou, mooi.
Ja.
Dan kunnen we moeiteloos doorschuiven naar ons volgende punt.
Mm-hmm.
Dat is namelijk buitenaards leven.
Mm-hmm.
Ik zal je even mijn acht repregeltjes voorlezen, oké? Okay?
Ja, doe maar.
Stel, we gaan ervan uit dat ons machtige heelal oneindig groot is en we zoeken leven, dan zal de kans op buitenaards leven ook oneindig groot zijn. Dus beweren van niet zou best wel idioot zijn. Maar waarom zijn er dan geen harde bewijzen? Zijn ze te ver weg om hier naartoe te komen reizen? Worden we bekeken of juist vermeden? En is er een doofpot voor ons ware verleden?
Grappig.
Dank je. Kun jij erop reageren?
Ja, ik zag toevallig gisteravond de film Contact.
Heb ik ook gezien.
Ja, met Jodie Foster.
Ja, geweldige film.
Geweldige film, ja. En ja, ik vind dat een hele goede insteek wat die mevrouw heeft. Dat ze gewoon blijft onderzoeken of er een buitenaards leven is. En gewoon met een open geest weer.
Ja, het mooie van die film is ook dat er een goed evenwicht in zit tussen wetenschap en religie.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Toch weer neer op die vriend van haar die dan wel heel religieus is ingesteld.
Ja, klopt. Ja, maar dat zij gewoon zelf, zij is zelf heel wetenschappelijk, maar op het eind dan wordt zij dus juist het vuur aan de schenen gelegd. Omdat ze die ervaring niet kan bewijzen die ze had. Maar durft ze toch te blijven volhouden, omdat het meer was dan hallucinatie of zo. En dat vind ik toch knap als je die openheid bezit, ook als wetenschapper zeg maar.
Hoe sta jij zelf tegenover buitenaards leven?
Nou, het kan gewoon bijna niet anders dan dat er inderdaad is. Precies zoals in die film ook gesteld wordt. Als je gewoon uitrekent hoeveel kansen er zijn op buitenaards leven.
Ja, maar nou, zonder zeg maar steeds op die film terug te komen. Mm-hmm. Want we moeten zeg maar jouw citaten algemeen kunnen gebruiken. Mm-hmm. Vertel eens of jij in buitenaards leven gelooft en waarom.
Nou ja, ik geloof daar zeker in. Ik vind het trouwens niet eens een kwestie van geloven. Voor mezelf weet ik zeker dat het bestaat. Ja, dan kom ik toch op mijn ervaringen met uitredingen uit. Omdat ik daar ook wel eens buitenaards van ontmoet tijdens uitredingen dan.
Kijk, dat is interessant.
Mm-hmm. Ja, nee, ik heb ze gewoon ook gezien en gevoeld tijdens uitredingen. Dus voor mij is dat een ervaring en niet een geloof of zo.
En zijn het dan zeg maar de aliens zoals wij die van plaatjes kennen, die Grace met van die grote zwarte ogen
ja, ik heb inderdaad wel een aantal keren buitenaards gezien. Die hadden hele schuinstaande ogen, heel erg mooi vond ik zelf. Nou, niet exact zoals in de films of zo wat dan ook voorkomen, maar ik moet zeggen dat er soms wel een beetje een overeenkomst is, ja, qua zeg maar qua tendens of zo.
En heb jij ook gesprekken met hun?
ik heb wel eens inderdaad een soort telepathisch gesprek met een buitenaardse gehad. En dat was wel bijzonder, zeg maar, een bijzondere openbaring. Omdat ze gewoon heel anders denken en heel anders in elkaar zitten dan mensen, lijkt het wel.
En waar ging dat gesprek over?
Nou, het ging met name over, zeg maar, hoe de menselijke geest functioneert en die van hun, zeg maar. En ja, het belangrijkste verschil wat ik toen hoorde was dat die buitenaardse veel minder emoties kennen. Dus dat ze veel consequenter zijn in hun manier van denken. En bijvoorbeeld veel minder last hebben van angsten en allerlei soorten emoties, remmingen en zo. Dus dat ze er veel meer een rechte lijn in hebben in hun denkpatroon.
Kennen ze wel begrippen als haat en liefde?
Ik denk dat ze kennen het zeker, maar in de zin van menselijke emoties is het voor hun niet zo, nee, denk ik.
Meer een soort curiosa voor hun.
Ja, ik denk inderdaad dat ze het meer als met een onderzoekende geest allemaal onderzoeken. En ik denk dat ze zelf veel wat, ik zou niet willen zeggen rationeler, maar gewoon veel, consequenter in hun denken. Mensen zijn erger, wat ik toen ook telepathisch met die persoon, kan ik niet zeggen, met die geest besprak was. Dat de menselijke geest meer een gatenkaas is en dat van hun gewoon zeg maar heel van een vaste consistentie is.
Even denken hoor.
Ik bedoelde mee dus dat de menselijke geest gewoon veel meer zeg maar in de weg wordt gezeten door oneigenlijke dingen zoals angsten en emoties. En dat zij daar geen last van hebben.
Waarom denk jij dat er nooit harde bewijzen zijn voor het bestaan van buitenaards leven?
Nou, dat vraag ik me af of dat wel zo is. Ik denk dat er wel genoeg harde bewijzen geleverd zijn, maar die worden gewoon niet erkend van.
Dat is leuk dat je dat zegt, want mijn volgende vraag was eigenlijk, denk jij dat er een doofpot is voor dat soort informatie?
Dat denk ik zeker, ja, want ik denk dat, bijvoorbeeld vanuit de regering best wel een angst is om te erkennen dat er meer is buiten de aarde. En ja, dat ze gewoon zelf onderzoek willen doen en dat zeker niet de massa daarbij willen betrekken.
En waarom denk jij dat die buitenaardse intelligentie, laten we dat zo maar even noemen, zich nooit bekend maakt aan de mens?
Ja, maar ik denk dat ze dat wel doen hoor. Ik denk dat er zijn toch gewoon tig verhalen, tig bewijzen al voor.
Ja, maar ik bedoel, waarom zouden ze zich nooit echt openbaar bekend maken?
Wat bedoel je, via tv of zo?
Bijvoorbeeld, kijk, het gaat nu altijd zo dat ze contact maken met individuele mensen. Mm-hmm. En dan hou je natuurlijk altijd het probleem met in hoeverre zijn die mensen geloofwaardig. Maar je hoort nooit een verhaal van dat ze ergens gewoon midden op een dorpsplein zijn geland en het hele dorp hebben het gezien.
Nee, maar ik denk dat zelfs al zou dat gebeuren, dan nog zouden heel veel mensen het niet geloven. Dan zouden ze denken dat het een van de trucage was of zo, of massahysterie.
Ja, tot natuurlijk de hele wereldpers erbij staat en iedereen het wel moet accepteren. Maar
nou, dat is wel interessant wat je nou zegt. Ja, misschien dat ooit wel gebeurt ook, ik weet het niet. Misschien is daar de tijd gewoon nog niet rijp voor of zo.
Maar, ik hoop het ooit mee te maken.
Ja.
Maar mijn vraag is eigenlijk, of tenminste, jij kan het misschien ook niet weten, maar waarom denk jij dat nooit gebeurt? Ik heb daar zelf ook wel zomaar bedenkingen over. Maar wat denk je zelf?
Nou, de hele wereld is er inderdaad nog niet bij geweest. Hoewel dat toch in Amerika was dat toen toch ook zo'n gebeurtenis dat er buitenaardse werden gevonden. Ik weet even het jaartal niet meer.
Ja, bij Roswell, New
Mexico. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dat was toch behoorlijk wereldwijd bekend geworden.
Nou ja, ze hebben dat geprobeerd te voorkomen, maar er zijn toch wel dingen van uitgelekt.
Ja.
Ik denk zelf eigenlijk, als ik een buitenaards wezen zou zijn en ik zou de mens bestuderen, wat eigenlijk al aangeeft dat je vele malen intelligenter bent, dan zou ik waarschijnlijk niet eens in contact willen komen met zo'n primitief en barbaars ras als de mens.
Zeker, ja.
Denk je dat een rol speelt?
Zou kunnen, ja. Maar ik denk niet zozeer uit zo'n angst of zo aan hun kant, maar meer uit het idee van dat de mensen eerst zelf eens moeten uitzoeken waar ze voor staan. Alvorens ze echt eraan toe zijn om überhaupt met een buitenaard te communiceren. Want de mensen die maken er inderdaad een puinhoop van. En die zijn gewoon echt, die zijn nog lang niet op het punt dat ze beseffen hoe ze de wereld moeten bejegenen, zeg maar. En wat dat betreft denk ik dat buitenaards misschien heel wijs zijn inderdaad om de mensen een beetje met rust te laten, ja.
Oké, nou mooi gezegd. Dan gaan we verder naar ons derde punt. Graancirkels. Zal ik mijn vragen voorlezen of zeg je van
ja,
nou, daar
nee,
heb ik...
ik wil het in ieder geval even horen, ja.
Oké, okay, nou dan gaan we gewoon alle 9 punten doorlopen als je daar tijd voor hebt. Oké, okay. Vanuit de lucht zien we vreemde cirkels in het graan. Wat zijn die vormen die dwars door de wereld gaan en spontaan ontstaan, ook zonder voetstappen? Er zijn niet alle graancirkels menselijke grappen. Hoe buigt het graan? Wie neemt ons in de maling? Waar komen ze vandaan en waarom meten we straling? Zijn het boodschappen van een buitenaards ras en snappen wij dan ooit wat de betekenis was? Mm-hmm. Kun jij daarop reageren?
Ja, het is niet echt mijn specialisme of zo, maar ik denk zeker dat graancirkels zijn die niet door mensen veroorzaakt zijn. En ja, wat daar de oorzaak van is, is denk ik ten eerste gewoon energieën inderdaad. Energieën die het veroorzaken en of die buitenaard zijn, dat zou kunnen, ja. En ik denk ook, ik denk dat zeker bestaat, ja. En dat er ook weer een bepaalde intelligentie mee gepaard gaat. Maar misschien dat het ook gewoon een soort processen zijn van de aarde of van de atmosfeer of zo. En dat sluit ik dus ook niet uit. Dus dat het niet zozeer buitenaards is of zo, als je dat zo wil noemen.
Nee, maar als ik het goed begrijp, zijn het voor jou ook alleen maar suggesties eigenlijk. Je hebt zelf niet een heel sterk gevoel of idee van dit is het.
Nou, ik vind het wel mooi soms als ik het zie. En, ik zie het gewoon als een onderdeel, zeg maar, van alles, van al die verschijnselen.
Ja, ik heb er veel over gelezen en ik ben er zo achter gekomen dat, ik geloof dat ook wel, dat zo'n beetje 99% van de graancirkels grappen zijn van mensen.
Ja, dat denk ik ook veel wel, ja.
Maar waar ik juist geïnteresseerd in ben, is die 1%, die waar wel een heleboel mysterie omheen hangt.
Ja. Maar goed, ik zal er niet al te uitvoerig op reageren, want dat is gewoon niet mijn specialisme. Maar
okay.
Ik denk precies wat jij zegt, ja, dat het wel een deel van wel zo is.
Nee, maar het is verstandig. Als je niet weet, hoef je het ook niet te
nee,
zeggen.
Nee, nou ja, het is gewoon, ik heb er niet verder hele theorieën over of zo. Wel kleinere theorieën, maar daar ga ik jou niet mee lastigvallen.
Nou ja, lastigvallen doe je sowieso niet.
Nee, oké, maar omdat je nog wel een reeks dingen hebt.
Ja, we kunnen naar puntje 4 doorschuiven.
Ja.
Dat is hogere dimensies. Dat komt denk ik weer meer in jouw straatje.
Ja, zeker.
Ik zal je even mijn rapstukje voorlezen. Mm-hmm. We hebben lengte keer breedte keer hoogte. Punt. 3 dimensies waarmee je overal wel komen kunt. Maar wat is dan de 4e of zelfs nog hoger? Bestaat dat of worden we dan zelf bedrogen door een theorie die nooit praktijk kan zijn? Is er een parallele wereld die gelijk kan zijn? Of is alles anders? Wat is nog een feit? Wat is de realiteit dan nog wel realiteit?
Mooi.
Dankjewel.
Ja, je hebt het behoorlijk goed toch? Voor een rapstuk behoorlijk goed weten te verwoorden allemaal nog.
Ja, nou dank je. Nee, we hebben eigenlijk al onze vragen die we hadden, en het waren er nogal wat, in 9 blokjes onderverdeeld.
Het is erg leuk, want op die manier vat je het natuurlijk wel meteen samen al voor mensen die willen weten waar het over gaat dan.
Ja, precies. Het wordt wel 1 uitzending hoor. Maar ja. Je zou gewoon...
Hoe lang gaat die uitzending duren?
Ruim 3 kwartier toch?
Nee, bijna.
Bijna 3 kwartier.
Jongen, dat kan je toch nooit allemaal kwijt, joh?
Jawel. Het is, kijk, we houden met iedere persoon een heel gesprek. Mm-hmm. Maar daar worden alleen de beste citaten uitgeknipt. Mm-hmm. Dus
oké.
Uiteindelijk hoor je zeg maar mij 9 keer een blokje vragen rappen, wat vrij kort duurt. Mm-hmm. En hoor je dan verschillende mensen uit verschillende...
Ja, die gewoon 1 of 2 minuten aan het woord zijn of zo.
Ja, of om en om.
Oh ja.
Kijk, ik vind het ook interessanter om verschillende meningen tegenover elkaar te zetten dan bijvoorbeeld alleen maar paranormale mensen of alleen wetenschappers.
Nee, precies, maar dat is precies ook mijn insteek hoor. Ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen maar zwevers, maar dat je ook gewoon hele nuchtere mensen ertussen zet.
Ja,
dat is het evenwicht gewoon ver.
Dat is ook
natuurlijk
onze insteek eigenlijk, op zoek naar de realiteit.
Ja, want, de realiteit, ja.
Ja, wat is de realiteit?
Maar om even op jouw punt terug te komen.
Graag.
Wat ik ontdekt heb, zeg maar, ook met uitredingen en bijvoorbeeld ook met dromen, is dat in feite alles een dimensie is van het bestaan. Dus dat die 4 dimensies... Ja, dat is gewoon maar een fractie van wat er mogelijk is.
En, wat is volgens jou de 4e dimensie?
Nou, je hebt gewoon de dimensies van de bekende zintuiglijke dimensies. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de astrale wereld die er doorheen verweven zit. En ja, die dimensie die is voor heel veel mensen aanwezig tijdens dromen en uittredingen, maar ook overdag als ze dingen voelen, bijvoorbeeld geesten of dingen meemaken. Telepathie bijvoorbeeld is ook zo'n dimensie. Ik zou niet zeggen, ik vind het een beetje onzinnig om elke dimensie met een cijfertje te gaan benoemen of zo. Ik denk dat er gewoon oneindig veel dimensies ons parten spelen, zeg maar, in het dagelijkse leven.
Ja, nou ja, de eerste tot en met vierde dimensie, dat staat gewoon vast wat het is. Mm-hmm. Maar vanaf de vijfde wordt het natuurlijk al heel ingewikkeld.
Nou ja, heel ingewikkeld. Ik denk dat je het niet zo... Kijk, dat kan je later altijd nog wel eens ingewikkeld gaan maken. Maar wat je gewoon moet realiseren is dat er gewoon veel meer is dan dat vierdimensionale wat je net zegt. Dus dat je bijvoorbeeld ook een dimensie hebt van telepathie, een dimensie van dromen, van uitredingen, van noem maar op.
Wat is volgens jou de definitie van een parallele wereld?
Ja, dat vind ik een beetje een vage vraag hoor, die je nou stelt al.
Ja, want we zijn natuurlijk op zoek gegaan om ons te oriënteren. Mm-hmm. En we zijn op internet en ook in spirituele boeken heel veel over parallele werelden tegengekomen. Maar jij hebt daar zelf niet zoveel mee?
Ja, jij bedoelt gewoon bijvoorbeeld een wereld waarin je een vergelijkbaar leven leidt, maar waarin je andere keuzes maakt of zo.
Bijvoorbeeld, ja. Dat wordt zelfs door sommige wetenschappers ondersteund. Hoewel daar natuurlijk hele felle discussies altijd omtrent zijn. Mm-hmm. Maar er zijn dus heel veel mensen...
De mogelijkheid dat je bijvoorbeeld in verschillende tijden tegelijk leeft, bijvoorbeeld.
Ja, je loopt op straat en je maakt een bocht naar links. Mm-hmm. Maar je had net zo goed een bocht naar rechts kunnen maken. En dan had de rest van je leven heel anders verlopen.
Ja, en... ja dat is maar ja. Ik denk, wat ik net zei, ik denk dat in feite gewoon... Ja, het is best wel ingewikkeld om dat allemaal te verwoorden, maar dat al die mogelijkheden, zeg maar, dat die gewoon ergens, waar dan ook, dat die zich inderdaad daar afspelen ook. En dat het aan jou is, zeg maar, om dat ooit te gewaarworden door middel van bijvoorbeeld een uittreding of zo, dat je opeens in zo'n wereld terechtkomt.
Nou, dat lijkt me hartstikke interessant, maar ik denk dat zoiets ook moet overkomen. Dat je kan het moeilijk afdwingen.
Ja, ik denk dat is zo, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen meer meemaken dan ze zelf toegeven of dat ze zelf zien.
Maar geloof jij in een parallele wereld waar bijvoorbeeld nog een versie van jou leeft?
Ja, zeker hoor. Want ik heb bijvoorbeeld tijdens uittredingen dat ik ervaringen heb met mensen gewoon die ik ken van de aarde. Die ook nu leven, zeg maar. En dat ik bijvoorbeeld hen ontmoet, gewoon hele mooie dingen meemaak tijdens die uitredingen. Maar dat zij daar bijvoorbeeld niks van weten als ik het hun vraag. Als ik bijvoorbeeld de dag daarna vraag van, heb jij dat meegemaakt met mij of zo? Dat ze dan zeggen van, nou, dat weet ik echt niet hoor. En dan kan je wel bij jezelf zeggen van, nou, dan is het kennelijk onzin wat ik meegemaakt heb. Maar je kan je ook afvragen of er gewoon tijden en ruimtes, of tijdloze ruimtes zijn waar die dingen zich gewoon afspelen ook. En of dat gewoon nu op dit moment is, dat is niet eens meer relevant dan. Het is wel degelijk echt gebeurd. Dus dan is er gewoon inderdaad sprake van nog een wereld, zeg maar, waarin je dingen meemaakt met anderen.
Ja, nou je begint zelf al over tijd. Dat is ook weer mooi, want ons volgende punt is astrologie. Mm-hmm. Heb je daar iets mee?
Ja hoor, daar heb ik op zich wel wat mee. Ik ben zelf een dubbele boogschutter van sterrenbeeld.
Ja.
Dat betekent gewoon de zon en de maan in boogschutter.
Ja. Wanneer ben jij geboren?
2 december 1967.
Oké.
En ik herken mezelf heel erg in die boogschutter.
Maar hoe weet je nou of je dubbel bent? Want ik ben zelf ook een boogschutter. Maar
ja, je moet met je geboorteuur. Dan kunnen de ervaren astrologen, die kunnen gewoon een hele map maken, zeg maar.
Okay.
Met de huizen. En welke planeten in de huizen staan. En die planeten hebben dan weer een betekenis.
Ja.
En bij mij kwam het toen uit dat de zon en de maan op het tijdstip van mijn geboorte in de boogschutter staan. Ja, de boogschutter die staat bijvoorbeeld met name voor reizen en je horizon verbreden. Nou, vrijheid is bijvoorbeeld erg belangrijk, dierenliefde. Dat herken ik heel erg. Er zijn ook sterrenbeelden waarin ik me duidelijk minder herken. Echt, dat ik echt gewoon, als ik gewoon echt eerlijk ben, en dat ben ik dan, dat ik gewoon echt daarin veel minder herken. Bijvoorbeeld in het sterrenbeeld tweeling of het sterrenbeeld stier. En dan denk ik van, nou ja, dat is wel goed en aardig, maar dat is toch niet echt mijn ding of zo.
Oké. Nou, mijn vriendin is tweeling, die is helemaal in jouw boek, hoor. Maar,
ja? Tweelingen en boogschutters, die staan astrologisch gezien loodrecht tegenover elkaar.
Ja, dat is ook wel te merken soms, maar dat is allemaal interessant.
Ja, dat is juist een interessante combinatie dan.
En zij is notabene dubbele tweeling.
Dubbele tweeling?
Ja, dat weet ik toevallig. Maar,
dat is grappig, hè?
Zal ik jou mijn vraag eens voorlezen over astrologie?
Ja, ja, graag.
Want we hebben het eigenlijk al over, maar even kijken. Ik heb dit geschreven. Is de tijd als een lijn, eendimensionaal, als een strenge wet die geldt voor ons allemaal? Of zijn er ook mensen die vooruit kunnen zien? Zijn voorspellingen die kloppen toeval misschien? Neem Nostradamus, globaal bekend. Was deze man gek of een speciaal talent? Klopt het in detail of klopt het wel aardig? En in hoeverre is astrologie geloofwaardig?
Grappig. Je hebt er wel wat minder in verwerkt van de sterrenbeelden, hè? Merk ik.
Ja,
meer over zeg maar, de astrologie als...
Kijk, sterrenbeelden staan vast.
Ook, ja.
Dat heeft met standen van planeten te maken. Dat zijn vaste gegevens.
Ja, je hebt het meer zeg maar in het algemeen. Wat de betekenis van astrologie in het algemeen. En niet meer op persoonlijkheid of zo.
Kijk, wij richten ons vooral op de dingen die niet te bewijzen zijn. Omdat vaststaande gegevens, daar kan je niet over discussiëren.
Vraag, ja.
Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn juist de wat vagere dingen. En dan vinden wij het interessant om... verhalen van mensen zoals jou tegenover verhalen van wetenschappers.
Nee, je moet niet uitsluiten dat ik zelf ook een wetenschapper ben, hoor. Want ik ben zelf, ten eerste ben ik zelf ook wetenschappelijk opgeleid. Niet op het biologisch gebied of zo, maar op taalkundig gebied wel.
Nou, des te
dus
beter.
Ik ken zeker wel de methode, zeg maar.
Des te beter.
Op astrologie terug te komen, ik denk... Ik vind het iets heel fascinerends, dat het wel lijkt te kloppen vaak, zeg maar de karakters en zo. Maar ik denk dat je met de voorspellingen erg moet oppassen, omdat je daar mensen vaak mee toch in een hokje duwt. En daarmee zeg maar hun vrije wil en vrije mogelijkheden beperkt, als zij dat al serieus zouden nemen. Dat vind ik denk ik, dat is een gevaarlijke insteek denk ik hoor. Als je tegen iemand zegt van nou... ik heb jouw astrologische map bekeken en het wordt niks met jou in dit leven. Want je hebt vorig leven, noem maar op, te veel slecht karma opgebouwd. Ja, dan geef je iemand gewoon totaal niks in handen. En ik denk dat die persoon daar echt niet mee geholpen is.
Dus... geloof jij dat het kan, toekomst voorspellen?
Nou, ik vond wat je zei over Nostradamus, dat is natuurlijk erg interessant. Want van deze man is inderdaad bekend dat er gewoon veel dingen wel uitkomen. En misschien is dat te verklaren met die andere dimensies waar je het net over had. Dus dat er gewoon allerlei tijden, zeg maar, alle mogelijkheden zich op dit moment tegelijk afspelen. En dat deze man in meerdere dimensies tegelijk kon kijken, zeg maar. Wat dat betreft kon hij gewoon ook dat voorspellen misschien.
Dus jij ziet hem ook eerder als een speciaal talent dan een of andere mafkees uit de middeleeuwen?
Ja, ik denk inderdaad dat het iemand was die met zijn bewustzijn, zeg maar, niet alleen op de aardse realiteit van dat moment, van die eeuw leefde. Maar dat hij gewoon ook met zijn bewustzijn allerlei radars uitstak, zeg maar, in andere tijden en andere tijden, plaatsen, noem maar op.
Oké.
Maar ik wil daarmee niet zeggen dat ik... dat ik dat zeker weet hoor. Ik wou gewoon even een voorbehoud. Ik denk van als het al kan, zeg maar, dat voorspellen, dan heeft dat gewoon te maken met al die mogelijkheden, zeg maar, die er op dit moment zijn.
Geloof je dan echt dat die mensen in de toekomst kijken of denk je meer dat het toeval is dat het uitkomt?
Nou, toekomst, als je dat al over dimensies hebt, dan bestaat er niet eens zoiets als toekomst. Dan is alles gewoon al gelijktijdig zo. Dus bijvoorbeeld mijn leven zou zich bijvoorbeeld dan in miljoen... versies kunnen afspelen en dat van jou ook wel.
Ja.
En ook, ook de toekomst zou dan gewoon ook een van de vele mogelijkheden zijn. Wat dat betreft heeft hij het misschien opgepikt. Dat is de verklaring die ik er aan kan geven dan.
Dan heb ik zeg maar nog mijn laatste vraag over dit punt. Mm-hmm. In hoeverre is astrologie geloofwaardig volgens jou?
Nou, ik denk als je je op het punt begeeft dat je mensen probeert iets over hun toekomst te zeggen, dat je op een zeer hellend vlak begeeft. Omdat ik gewoon denk dat mensen een vrije wil hebben. En dat mensen elke dag 1000 mogelijkheden hebben om te kiezen. En dat ze dat toch echt zelf doen, elke dag weer opnieuw. En wat dat betreft vind ik astrologie niet zo'n goede insteek. Ik vind het wel een goede insteek als je kijkt naar de karakters, zeg maar, van mensen. En ja, hun wat helpt, zeg maar, in het begrijpen van hun eigen karakter.
Oké, okay. Nou, duidelijk verhaal. Mm-hmm. Volgende punt. Paranormaal.
Ja, dat is heel breed, hè? Laat me horen wat je hebt.
Oké. Okay. Wat is paranormaal? Trouwens, wat is normaal? Is het een gave of hebben wij die kracht allemaal? Is helderziendheid een feit of toch alleen theorie? En is er een bewijs voor een begrip als telepathie? Of neem telekinese, is dat ooit bewezen? Zijn er krachten van gedachten en kun je die ook lezen? Waarom ziet de een het wel en de andere niet? En kan het ons echt helpen bij geluk en verdriet?
Mm-hmm. Mooi.
Dankjewel.
Heb je het zelf geschreven allemaal?
Ja, alles.
Nou, wel talent moet ik zeggen.
Maar... Dankjewel, ja, het is mijn werk.
Dat is zo, ja. Ja, het is heel mooi als je daar ook nog talent voor hebt, ja.
Ik doe mijn best, maar
ja,
bedankt.
Nee, dat is leuk. Wat wil je van me weten? Want het is natuurlijk al heel breed zo.
Nou, ik wil de vraag ook wel één voor één stellen.
Ja, dat kan. Als je
nou, laten we beginnen met de essentie. Wat is mm-hmm. paranormaal?
Nou, paranormaal, dat is echt inderdaad... je zei erachteraan van, is het normaal misschien?
Nee, ik zei, wat is paranormaal? Ja. Trouwens, wat is normaal?
Ja, nou, dan zit je meteen op de essentie ervan. Ik denk dat paranormaal namelijk heel normaal is. En dat het eigenlijk voor iedereen geldt, zelfs voor wetenschappers en sceptici. Want iedereen heeft wel eens een voorgevoel of een telepathische ingeving. En de mensen die beweren dat ze dat niet hebben, die zijn niet bij de les, denk ik hoor. Of die willen het gewoon niet toegeven. Want volgens mij heeft iedereen dat. Gewoon dat je weet dat iemand gaat bellen of dat je op hetzelfde moment aan hetzelfde denkt. Of dat je bijvoorbeeld een droom hebt die uitkomt of noem maar op.
Nou, dan heb je eigenlijk mijn tweede vraag ook al beantwoord. Mm-hmm. Dat was, is het een gave of hebben wij die kracht
nee,
allemaal?
Nee, dat heeft echt iedereen, ja. Het is gewoon, we zijn met z'n allen een eenheid. En we hebben denk ik allemaal dezelfde mogelijkheden op den duur.
Oké. Okay. Nou, mijn derde vraag hebben we het eigenlijk net ook mm-hmm. al grotendeels over gehad. Is helderziendheid een feit of toch alleen theorie?
Nee, dat is ook wel een feit. Maar een feit, ja. Maar ik denk wel... dat de ene inderdaad er beter in is dan de ander. Maar,
waarom denk jij dat helderziendheid een feit is?
Nou, omdat er gewoon al heel veel mensen bijvoorbeeld dingen aangevoeld hebben die nog gingen gebeuren. Mensen die bijvoorbeeld een beeld krijgen van een vliegtuigongeluk of van een noem maar op. En dat gebeurt dan inderdaad. Zelfs dat ze nog details kunnen geven. En ja, dan kan je natuurlijk wel zeggen van, ja, dat is toeval, dat is een wetenschappelijke kansberekening dat het inderdaad klopt. Maar ja, die mensen hebben daar ook emoties bij bijvoorbeeld. En ik denk toch dat ze dingen aanvoelen dan. Kijk, je kan alles wetenschappelijk wel afdoen met, van ja, statistisch heb je die kans dat er altijd wel een toevalstreffer in zit. Dat er inderdaad op dat moment een wit vliegtuig met rode vlakken en het nummer 27 erop, noem maar iets, neerstort. Maar ja, dat die mensen ook die emoties daarbij voelen. Waarom zouden ze dat überhaupt voelen of zien? Ik denk dus dat er wel iets bestaat als helderziende gevoelens, ja.
Is er een bewijs voor een begrip als telepathie?
Een bewijs? Nou, ik denk dat die bewijzen echt dagelijks door de hele wereld gegeven worden. Alleen de wetenschappers die vinden het gewoon niet tastbaar genoeg. En ik denk dat de wetenschap, je moet onderhand dus beseffen dat... hetgene wat niet tastbaar is of fijnstoffelijk is, wel degelijk bestaat ook. Maar daar hebben ze dus gewoon te weinig apparatuur voor om dat aan te tonen nog.
Maar als telepathie bestaat, moet dat toch ontzettend makkelijk te bewijzen zijn?
Ja, het grappige van telepathie is natuurlijk dat het zich op hele dat is juist weer een grappige woordkeuze, op hele onvoorspelbare momenten voordoet. En dat het dus niet zich structureel voordoet bij mensen nog. Misschien dat mensen in de toekomst, als ze allemaal heel veel spiritueler zijn, dat ze alleen nog maar via telepathie communiceren.
Maar het is dus niet zo dat als twee mensen telepathie beheersen, mm-hmm. dat ze ten alle tijde met elkaar contact kunnen hebben?
Nou, ik denk dat het erg uitzonderlijk is, ja, nog in deze tijd.
Want ik neem aan, kijk, als jij... ten alle tijde telepathie mm-hmm. kunt gebruiken. En een ander kan het ook, dan kunnen we heel makkelijk de test
doen.
Nee,
maar zover zijn we geloof ik nog niet met z'n allen. Misschien dat er wel een paar mensen op deze wereld rondlopen. Maar ik denk dat ook zoiets is als een spirituele evolutie. We hadden het over evolutie in het begin. En ik denk dat we daar wel heen gaan, ja, met z'n allen. Dus dat we op een gegeven moment, wanneer dat is, weet ik niet precies. Maar dat we met z'n allen gewoon dat allemaal beheersen. En niet alleen een paar, zeg maar, op willekeurige momenten.
Maar jij denkt dus dat het nu ook gewoon niet te bewijzen is, telepathie?
Ik geloof dat er ook al onderzoeken zijn gedaan. En dat er inderdaad statistisch wel iets aan de hand was. Dus dat er inderdaad wel meer... meer uitkwam dan statistisch gezien te verwachten is. Maar ik denk dat spectaculaire bewijzen nog even op zich laten wachten, denk ik wel.
Ja, want het lijkt mij als het tussen twee mensen kan, telepathie. Mm-hmm. En je geeft één persoon een reeks mm-hmm. voorwerpen die mm-hmm. moet overscheinen naar de andere als het mm-hmm. ware. En het zit er nooit naast, dan is het bewijs geleverd.
Ja, maar zover zijn we gewoon nog niet. En ik denk ook dat er... Ja, dat mensen bijvoorbeeld gewoon angst hebben voor de wetenschap. Omdat de wetenschap natuurlijk altijd als een soort bulldog ernaast gaat staan. Van bewijs het en doe het maar. En mensen die kunnen daar niet zo goed tegen, denk ik.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook de taak van de wetenschap. Hè? Om,
daar hebben ze zich nooit in verdiept. Hoe ze mensen op dat punt kunnen geruststellen.
Oh, jawel hoor, daar hebben ze al geruststellen, bedoel je.
Ja, dat mensen zich niet zo zeg maar in de zeik genomen voelen. Als het gewoon niet lukt, zeg maar.
Ja.
Want heel veel er zijn zoveel mensen die paranormaal heel actief zijn, zeg maar. Maar die kunnen het niet aantonen als zij, zeg maar, door wetenschappers aan de tand gevoeld worden. En dat is vaak helemaal niet omdat ze bedriegers zijn of zo. Maar omdat of de wetenschappers het niet goed genoeg aanpakken, of dat omdat ze gewoon te veel kritiek voelen, zeg maar. Dus dat ze zich niet op hun gemak voelen.
Ze klappen dicht als het ware.
Ja,
een soort examenvrees,
dat denk ik
bijna.
Zeker. Ja.
Telekinese, is dat ooit bewezen?
Ja, dat is net zoiets als graancirkels. Dat is wel, vind ik wel interessant. Ik heb ook wel eens, ik heb vroeger wel eens iets van Uri Geller gelezen. Bewezen.
Dat mensen dingen kunnen laten bewegen met mm-hmm. hun gedachten.
Ja, ik weet wel zeker dat dat mogelijk is, ja. Maar dat is een kunst apart in deze tijd. Kennelijk is het niet iets wat heel veel mensen beheersen. Anders was het inderdaad al lang erkend geweest natuurlijk.
Ja, je hebt er natuurlijk wel televisieshows van gehad en zo.
Ja, maar goed, dan zijn er altijd
weer
de wetenschappers.
Dat zijn meestal charlatans die door de mand vallen in die televisieshows. Die mensen die lepels buigen en zo.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me af, ik sta voor heel veel dingen open. Mm-hmm. Maar ik vraag me af in hoeverre telekinese waar kan zijn.
Jawel hoor, ik denk wel dat het waar kan zijn. Alleen ik denk dat niet veel mensen het beheersen. En dat er ook heel veel oplichters rondlopen. En die wetenschappers die storten zich dan natuurlijk meteen weer op de negatieve kanten van het verhaal. Nee, ik denk zeker dat het mogelijk is, maar ook dit is niet echt een specialisme of zo voor mij. Dus ik zou er gewoon maar, ik wil er niet te veel over zeggen. Want
dan
ga ik gewoon dingen beweren, zeg maar, die niet interessant zijn. Dat kan je beter maar laten zitten.
Ja, nou ja. Je kan beter iets niet beweren dan het niet zeker weten.
Nee, oké. Ik denk voor mezelf zeker dat het mogelijk is. Dat is gewoon mijn standpunt.
Oké. Zijn er krachten van gedachten en kan je die ook lezen? Komt eigenlijk weer op telepathie beetje neer.
Nou, ik denk zeker dat het zo is. Want alles heb ik zelf meegemaakt. Dat is gewoon energie. In feite alles wat je doet en zegt, denkt, voelt, noem maar op. Alles is energie. Je bent zelf ook energie. Dus als jij iemand... als jij bijvoorbeeld tegen iemand zegt van... Nou, heel veel sterkte met je examen. Of noem maar op. En die persoon die hoort dat. En die... die voelt wat je bedoelt, dat die persoon dat die zeker daar iets aan heeft. Dus als je tegen iemand zegt van nou, ik hoop dat je zakt vandaag als je heel kwaad bent op iemand. Dan ik denk dat niet zo leuk is. Dat die persoon zich wel goed moet af kunnen sluiten daarvoor dan.
Ja, maar dan beïnvloed je iemands gemoedstoestand.
Ja, als die persoon daar niet alert op is. Ja,
door daadwerkelijk te zeggen mm-hmm. wat je diegene toewenst. Maar mm-hmm. zijn
als
er ook,
je het niet uitspreekt bedoel
precies,
jij.
Precies, zijn er echt krachten van gedachten?
Dat denk ik zeker, ja. Dat is dat denk dat heel, heel weinig mensen dat maar beseffen. Maar dat het een heel gevaarlijk iets is. Dat klinkt trouwens erg negatief wat ik nou zeg. Want je kan het natuurlijk ook heel positief gebruiken. Maar ik denk bijvoorbeeld op dit moment in Nederland is er natuurlijk van alles aan de hand met de culturen. En dat heel veel botsingen tussen culturen. En het is natuurlijk heel moeilijk om rationeel te blijven in deze tijd. Ik denk dat gevoelens heel erg de overhand gaan nemen. En dat mensen dus, dat je erg moet oppassen met wat je gewoon zelf denkt. Niet wat je uitspreekt, maar ook wat je denkt. Als jij gewoon steeds gaat denken van nou, het wordt gewoon echt, het wordt niks meer met Nederland. Het wordt één grote burgeroorlog. En als gewoon 10 miljoen mensen dat gaan denken, dan zal dat zeker invloed gaan hebben, ja. Op gewoon wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. Omdat gedachten toch uiteindelijk vaak ook in daden worden omgezet.
Ja, maar ik denk dat sowieso. Maar ik denk ook dat een gedachte, zeg maar, ook gewoon... dat klinkt misschien een beetje vreemd of zo. Maar dat een gedachte zich ook materialiseert, zeg maar. Dus ja. dat dingen gewoon ook vorm krijgen dan ook. Dat het niet alleen maar een energie is, maar dat het ook... zich gaat uiten bijvoorbeeld in ruzies of in vechtpartijen of noem maar op.
Je ziet dat wel aan alle brandende moskeeën en zo.
Ja, dus dat energieën gewoon ook op een gegeven moment, eerst zijn het energieën en gedachtes. En op een gegeven moment dan zie je terug op de aarde wat dat bewerkstelligd heeft dan.
Waarom denk jij dat de ene persoon wel paranormaal is en de andere niet? Is dat een kwestie van toeval? Is dat
nou, maar we waren het toch over eens dat iedereen paranormaal was?
Ja, kan zijn.
Ja, nou ja, ik denk dat sommige mensen gewoon dat afsluiten. Dat ze dat of onbewust of bewust, dat ze er niks mee te maken willen hebben. Of dat ze er bang voor zijn. Of,
maar wat denk je dan van mensen... zoals mijzelf, mm-hmm, bijvoorbeeld, die er wel voor openstaan, mm-hmm, maar toch geen paranormale ervaringen hebben.
Ja, heb je dat echt niet zo?
Nee, ik sluit niets uit. Ik ben iemand die altijd
openstaat. Maar onthoud je dromen wel eens? Of heb je wel iets bijzonders?
Ja, maar voor mij is een droom ook niet meer dan een droom eigenlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk heel, heel algemeen wat je nou zegt.
Ja, maar het dromen is ook heel algemeen.
Nou, nee hoor, daar ben ik niet met je eens.
Nee? Nou, zelfs dieren dromen.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat... Ja, wat is algemeen? Het is iets heel bijzonders. Het is echt iets ongekends wat je hersenen allemaal kunnen produceren natuurlijk aan beelden.
Ben ik helemaal met je eens. Maar ik ervaar een droom niet als een paranormale belevenis.
Mm-hmm. Nou, je kan er wel je licht mee opsteken hoor. Met dromen over jezelf bijvoorbeeld. Ja, en wat dat betreft zit je al een beetje op spiritueel paranormaal gebied, denk ik dan.
Maar de grootste scepticus, die droomt, mm-hmm, toch? Iedereen droomt toch?
Ja. Nee, maar ik zei ook toen jij mij die vraag stelde, dat ik vind dat iedereen paranormaal is. En ook die wetenschappers en mensen, de sceptici. Alleen, die weigeren het gewoon te erkennen.
Dus waarom de ene persoon het wel als heel sterk, mm-hmm, ervaart en de ander niet, is puur een kwestie van openstaan.
Openstaan, ja, en keuzes maken.
Maar ik denk ook een bepaald talent voor nodig?
Ik denk dat je zelf talent ontwikkelt. Als jij gewoon echt oprecht geïnteresseerd bent in iets en je heel erg erin verdiept. En dan gewoon misschien wel meerdere levens achter elkaar. Dat je op een gegeven moment op de wereld komt met een enorm groot talent voor muziek of voor noem maar op. En dan denken mensen van, goh, die heeft veel talent, zeg. Maar dat is gewoon in feite een product van jarenlange, levenslange misschien wel interesse en oefening.
Ja. Even kijken hoor. Ja, een van de wetenschappers die wij vanmiddag interviewden, mm-hmm, die noemde paranormaal zijn zelfs een last. Mm. Maar ik neem aan dat als je het goed gebruikt, dat het ook een gunst juist kan zijn.
Zeker. Mag ik trouwens eens weten wie dat was dan?
Dat was die tweede, toch? Die, of
hoe
de eerste?
Heet hij dan?
Willem-Jan...
Dat wordt nu even uit de papieren gezocht, hoor. Mm-hmm. Een hele tafel vol papieren.
Jan-Willem Nienhuis hebben gesproken. Ah,
ja. Was hij dat, die dat zei? Of die Belg?
Die Belg Tom Schoepen.
Oh god, die ken ik, ja.
Die Belg,
ja, die ken
Tom
ik wel. Ja. Tom Schoepen.
Ja. Ja, die zei zelfs dat mensen er last van hebben. Ik zei, vind dat... je dan niet dat mensen er ook profijt van kunnen, mm-hmm, hebben?
Wat zei hij toen?
Nou, dat vond hij allemaal maar bedenkelijk.
Ja, ik weet hoe die denkt. Ja, dat, die is nogal extreem daarin. Die vindt ook gewoon... Die zit ook voortdurend te jagen op, zeg maar, op mensen die er winst uit willen halen. En dat is natuurlijk ergens wel terecht, want er zijn genoeg onzuivere mensen die er een slaatje uit willen slaan. Uit dat hele paranormale.
En wat vind jij van iemand als Jan Manda dan, die vaak ter discussie staat?
Daar heb ik echt zelf helemaal niks mee. Ik vind dat geen goede methode om mensen te helpen. Want je maakt ontzettend afhankelijk en je schuift in een hele rare positie, vind ik. Dus ik heb daar niks mee. Nee, ik vind dat mensen zelf moeten uitzoeken wat hun beste weg is. En dat ze niet in een zaaltje moeten gaan zitten en dan zich moeten overleveren aan een mevrouw die zegt van... dit is er aan de hand en noem maar op.
Kan jij iets vertellen over hoe paranormaal begaafd zijn juist ook geluk of positieve invloed mm-hmm. kan geven of brengen?
Nou, dat is wel een interessante insteek die je nou hebt. Want ik denk wel dat het paranormaal ook hele positieve dingen kan brengen. Omdat je gewoon heel veel... laten we zeggen, kennis opdoet. En dat klinkt voor mensen zoals Tom Soepen natuurlijk juist heel ongeloofwaardig. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld door middel van uitredingen en dromen en te verdiepen in allerlei takken, zeg maar, van het paranormale, dat je toch heel veel kennis kan opdoen over hoe mensen functioneren en dat je je eigen voordeel daarmee kan doen ook. Bijvoorbeeld dat je gewoon een betere mensenkennis hebt. Dus dat je mensen veel beter kan inschatten. En dat je bijvoorbeeld daardoor ook minder snel in vervelende situaties terechtkomt met mensen.
Heb je daar eigenlijk ook voorbeelden van, of mm-hmm. misschien zelfs wel meegemaakt, dat paranormaal begaafd zijn je ook in vervelende situaties kan brengen?
Nou, ik zelf eigenlijk niet, maar ik weet gewoon dat heel veel mensen juist in de problemen komen als ze hulp gaan zoeken. Omdat ze dan krijgen ze gewoon hele vreemde adviezen of rare voorspellingen. En dat helpt ze inderdaad echt niet. Ik heb daar zelf eigenlijk weinig ervaring mee met die negatieve kant. Omdat ik zelf gewoon heel kritisch en bewust ermee omga. En heel veel koren, of altijd heel het koren van het kaf scheid, zeg maar.
Oké. Okay. Ja, en je geeft ook niet zomaar iemand advies zonder dat hij daarom vraagt of zo?
Nee, zeker niet. Ik, wat dat betreft, als ik al mensen tegenover me heb, dan ga ik vaak een beetje op mijn gevoel af. Dat is heel grappig, want als ik bijvoorbeeld iemand tegenover me heb en die heeft een probleem of zo met iets, maar die heeft mij dat helemaal niet verteld. Dan begin ik gewoon zomaar ergens over, terwijl ik zelf ook helemaal niet weet waarom, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan blijkt het precies iets te zijn waar die ander mee bezig was. En dat is natuurlijk wel heel grappig dan. Want dan gooi je zelf een soort een bruggetje uit naar een ander. Terwijl je niet eens weet waarom je het deed.
Kun je dat ook bij een telefoongesprek als dit? Of moet dan iemand echt lijfelijk tegenover?
Nee hoor, ik denk dat het kan zeker bij een telefoongesprek. Want alles is energie. En daar hoef ik echt geen lijfelijke aanwezigheid tegenover me voor te hebben.
Je hoeft ook niet iemand persoonlijk daarvoor te kennen?
Nee, ik denk als jij gewoon bijvoorbeeld met iemand communiceert per telefoon. Of dat je bijvoorbeeld een foto hebt of een naam. En misschien wat gegevens. Als je daarop concentreert, dat je gewoon ook contact maakt met de energie, zeg maar, die daaraan verbonden is van...
Okay.
Ja, dat denk ik zeker dat mogelijk is. Zo.
Nou goed, nou, als je wat voelt. ik ben altijd heel benieuwd.
Ja, dat is goed, ja.
Nou, het volgende punt, dat is helemaal jouw ding.
Mm-hmm.
Dat is uittredingen.
Ja, dat is inderdaad wel mijn ding, ja.
Je bent waarschijnlijk wel benieuwd naar mijn vragenblokje daarover.
Mm-hmm. Ja, ga je gang.
Ja, ik zal me even voorlezen. Wat is een uittreding? Is de definitie een ontleding tussen lichaam en geest, een astrale betreding van een andere wereld en kun je dat leren? Kun je je astrale lichaam sturen en keren? Is het niet een droom die voelt alsof je opstijgt, meer een intreding waarbij je door je hoofd reist? Of kun je dingen zien die je niet kon weten als je lichaam niet echt van je geest was gespleten?
Mm-hmm. Mooi.
Dank je.
Hoe lang heb je daar op gezeten, op al die tekstjes van...
Alles bij elkaar een hele dag ongeveer, op alle negen punten.
Ik vind, het is, je weet steeds mooier de essentie aan te geven.
Nou, dat vind ik een compliment.
Ja, mooi. Maar ga maar met je vragen beginnen.
Nou ja, bij deze. Laten we beginnen met de essentie weer. Mm-hmm. Wat is een uittreding?
Een uittreding, dat is een splitsing van je stoffelijke lichaam en je astraal lichaam. En dat gebeurt meestal 's nachts en in hele enkele gevallen ook overdag. En mijn stellige overtuiging is dat iedereen dat doet of meemaakt. Maar dat er niet, de meerderheid dat bewust doet, zeg maar. Dus dan zit het meer op het gebied van dromen die mensen bijvoorbeeld ook niet onthouden. Zo kan je ook een uittreding hebben die je niet onthoudt.
Dus jij beweert eigenlijk dat iedereen wel eens een uittreding heeft, maar meestal onbewust.
Nou, niet eens. Ik denk dat iedereen dat heel frequent doet. Ik denk dat tijdens de nachtrust, zeg maar, dat je geest zich loskoppelt van je stoffelijke lichaam om zich weer op te laden met nieuwe energie. En dat iedereen dat doet s'nachts. Dus dat je gewoon bijvoorbeeld een paar centimeter boven je lichaam gaat hangen s'nachts. En dat je, als je wakker wordt, dat je dan weer terugschiet in je stoffelijke lichaam. Heel veel mensen die voelen dat ook. Door middel van zo'n valsensatie. Soms heel abrupt. Dat je gevoel hebt dat je echt ver naar beneden valt. Of een paar centimeter. En dat je dan echt gewoon wakker schrikt ervan, zeg maar zelf.
Ja, ik heb het zelf één keer mee mogen maken. Mm-hmm. Bewust dan. Mm-hmm. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toen minstens 60 gulden aan paddenstoel had gegeten.
Oh ja.
Maar dat hielp wel.
Ja, dat kan, want je lichaam. Als je drugs gebruikt, wat ik overigens wel stellig afraad hoor, verder.
Omdat ik heb er alleen goede ervaringen mee. Nou, paddenstoelen vind ik absoluut niet onnatuurlijk.
Nou, ik denk. Nou ja, god, dat is ook een hele discussie apart. Ik denk wel. Als je daarmee een uittreding oproept met zo'n paddo.
Nou, dat was niet mijn bedoeling, hoor.
Nee, dat snap ik. Maar ik denk, je hebt wel gelijk, het is een natuurlijk middel. Maar alcohol is dan ook natuurlijk, sigaretten is ook natuurlijk. Alles is natuurlijk, zou je bijna kunnen zeggen.
Niet iets wat uit een laboratorium komt.
Wat zeg je?
Niet iets wat uit een laboratorium komt.
Nou, alles komt toch van moeder aarde af, zou je bijna zeggen.
Nou, kijk, designerdrugs, die worden natuurlijk chemisch bewerkt in een laboratorium.
En ja, oké.
Ik denk dat wat uit de natuur komt aan planten en
nou, oké, maar dit is een discussie over de definitie. Maar wat ik dus zelf meemaakte en meemaak, dat is dus niet onder invloed van drugs. Of softdrugs of harddrugs of wat dan ook.
Mm-hmm.
En dan kan je natuurlijk stellen van nou, wat jij meemaakt, dat is enigszins beïnvloed, zeg maar. En dat voor mij, dat is dan gewoon spontaan.
Ja, ik weet wel zeker dat wat ik meegemaakt heb
beïnvloed
is. Maar,
goed, dat deed aan de ervaring niks af.
Nee, ik hoop sindsdien dat het me ook een keer spontaan overkomt, want ik vond het erg interessant en leuk allemaal.
Maar je kan het wel trainen, hoor.
Ik zou dat graag proberen. Kun je mij uitleggen hoe?
Ja, ik kan gewoon in het algemeen wat tips geven, maar je hebt er natuurlijk hele methodes voor. Ten eerste moet je natuurlijk de kunst beheersen om je lichaam gewoon geheel te ontspannen. Gewoon van top tot teen, of van teen tot top, of hoe je het ook wil noemen. Dat je zorgt dat je lichaam volkomen rustig erbij ligt en dat je nergens bekneld in ligt en noem maar op. En dat je je ademhaling gewoon heel goed reguleert. En dat je je hoofd leeg maakt. Of dat je bijvoorbeeld concentreert op dingen zoals onderwerpen zoals astrale gebieden, beschermengelen, noem maar op. Dat zijn gewoon hele goede technieken. En bijvoorbeeld ook dingen, muziek zoals van Ad Visser, Brain Sessions en zo, dat zou ook nog wel eens kunnen helpen. Want die heeft dan muziek die gespecialiseerd is in het menselijke bewustzijn in het alfa. In de alfa-staat te brengen.
Heeft Advisor zelf ook uittredingen?
Ja, ik heb het hem niet zo persoonlijk gevraagd, moet ik zeggen. Dat komt misschien nog wel.
Ja, ik heb hem ooit een keer gesproken, ook persoonlijk. Maar toen hebben we het niet over dat soort dingen gehad.
Nee, ik denk zeker dat Advisor, dat moet gewoon haast wel. Omdat hij zich zo daarmee bezig gehouden heeft.
Mm-hmm.
Dat hij daar ervaringen mee heeft, ja. Want dat hele alfa-ritme, dat is gewoon hoe moet ik het zeggen? De staat, zeg maar, waarin je bent als je uittreedt.
Ja, nou, ik beloof in ieder geval dat ik jouw boek ook ga lezen.
Mm-hmm, leuk, ja.
Want ik wil het graag eens proberen.
Ja, je moet gewoon, je moet het niet één keertje proberen. Je moet er eigenlijk een beetje een gewoonte van maken om gewoon in je bed te gaan liggen. En dan lekker op de houding die het meest ontspannen is.
Ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd, hoor, maar het lukt me nooit.
Maar je moet proberen je bewustzijn vast te houden. Dat is de kunst dan. Als je gaat doezelen, je moet proberen zo lang mogelijk je bewustzijn vast te houden. Dus gewoon je besef van je ik, zeg maar. En wat je wilt. En dat moet je, als je dat heel lang kan vasthouden, dan heb je kans dat je in ieder geval heldere dromen krijgt. Dus dromen waarin je zaken kunt sturen. En als je dan nog een stapje verder gaat, dan schiet je, zeg maar, gewoon in de astrale wereld met je bewustzijn.
Ja,
dan zit je dus op het gebied van uittredingen. Dus dat de uittreding voorop staat. Het uit je lichaam gaan, zeg maar.
Ja, je hebt meteen mijn vraag beantwoord. Kun je je astrale lichaam sturen en keren?
Mm-hmm.
Ja dus. En
dat
iedereen kan
zeker
het leren volgens jou?
Nou, op de, ja, dat,
bijna iedereen.
Ik denk, als je het hebt over 2005, dit jaar, om het maar even heel absoluut te stellen, dan denk ik zeker niet dat heel veel mensen het kunnen leren. Als ik het al heb over dat iedereen het kan leren, dan heb ik het gewoon op een hele lange termijn. Want ik denk wel dat je een bepaalde staat van je geest moet hebben. Je moet een bepaalde openheid hebben die absoluut niet dogmatisch is. En dat hebben heel veel mensen niet. Dus ik denk ook, dat is een nieuw onderwerp wat ik nou aansnijd. Maar ik denk dat uitredingen sterk te maken hebben met de manier, zeg maar, waarop je denkt. Dus dat je een soort openheid bezit, om te aanvaarden dat er heel veel mogelijk is. En heel veel mensen die hebben dat niet, die zijn ook bang voor zelfs.
Ja, sinds ik het zelf dus mee heb gemaakt, sta ik er ontzettend open voor.
Mm-hmm. Ja, dat is mooi.
Ik hoop het nog een keer mee te maken.
Ja, maar nogmaals, je kan daar gewoon elke avond even 5 minuten mee bezig gaan of langer.
Ja.
Als je echt iets wil. Kijk, je kan wel zeggen, nou, ik ga het eens nog een keer proberen. Maar dan denkt jouw geest, bij wijze van spreken, ook van, nou, dat boeit hem helemaal niet.
Nou, het boeit me heel erg.
Ja, maar dan moet je er wat meer mee aan de gang gaan.
Ja, wat betreft het dogmatische, dan wil ik je de volgende stelling voorleggen, waar ik zelf dus ook nog niet uit ben. Wat kan jij hierop reageren? Dat een uitreding eigenlijk meer een intreding is, waarbij je als het ware door je eigen hoofd reist.
Ja, dat is op zich een mooie theorie. Maar ik denk, je eigen hoofd, ik denk dat je eigen hoofd, je eigen geest niet begrensd zijn tot je eigen hoofd. Ja, dat klinkt een beetje mal. Maar als je in je eigen hoofd reist, dat je daarmee niet alleen in je eigen hoofd reist, maar gewoon in al die dimensies, zeg maar, die er bestaan. Dus dat je geest in feite gewoon, dat klinkt misschien een beetje poëtisch of zo, maar dat je geest woont in het universum of in de kosmos. Dat je daar dus gewoon je in bevindt tijdens die uitredingen en dromen. Dus, dat is wat ik denk. Ik denk niet, als je het heel plat wil stellen, dat het zich alleen maar afspeelt op die, 20 of 30 vierkante, of driedimensionale centimeters, dat is niet zo. Dat is natuurlijk onzin. Het speelt zich meer af dan op dat gebied.
Laat ik het anders vragen. Denk jij dat je geest daadwerkelijk loskomt van je lichaam en op reis gaat?
Of, ja, tuurlijk.
Denk je echt dat je in een soort andere gedachtenstaat verkeert?
Nee, zeker niet hoor. Dat eerst hoor. Ik denk zeker dat je lichaam loskomt. Ik heb het honderden keren meegemaakt en nog steeds. Ik voel gewoon hoe ik terug in mijn lichaam ga. Zeg maar met elke zenuwcel en met elke vezel in mijn lijf voel ik dat. Dat is absoluut geen gezichts- of geen gevoelsbedrog of zo. Dat is gewoon net zo vaststaand als dat ik nou op een stoel zit en mijn tenen aan het bewegen ben, bijvoorbeeld.
Maar kun je dat ook ergens op staven? En dan bedoel ik het in die zin. Kan jij tijdens een uittraining, behalve door een andere wereld, wat natuurlijk heel makkelijk als een fantasiewereld omschreven kan worden, kan jij ook door de echte wereld, zeg maar, reizen? En ik noem maar dan even een maf voorbeeld. Bijvoorbeeld naar Amsterdam reizen en daar in een bepaalde straat een gele mini zien staan. Die daar, als je het in het echt nacheckt, ook daadwerkelijk staat.
Nou, dat kan zeker, ja. Alleen het punt zit in het tweede wat je zegt. Dat jij dat ook nog eens kunt en dat je dat ook nog eens gaat staven.
Heb je nooit de behoefte gehad om dat te staven? Want als ik zelf regelmatig uitredingen zou hebben, zou ik ontzettend nieuwsgierig zijn of hetgeen wat ik zou zien ook echt zo is.
Ja, maar dat is nauwelijks te staven, joh. Want ten eerste spelen heel veel van mijn uitredingen zich in andere dimensies af. Hoewel er ook een flink aantal wel in mijn eigen huis zich afspelen en soms in de stad, zeg maar, waar ik woon. Maar die zijn eigenlijk toch, zeg maar, de uitredingen bijvoorbeeld in je eigen stad of zo, die zijn toch in de minderheid bij mij.
Ja, mijn enige uittreding, die had ik in Krommenie Assendelft, of in Krommenie. Ik vloog in vliegende vaart naar Amsterdam.
Dat herken ik, zulke ervaringen.
Ja, ik ging, het ging zo snel dat alles wat daartussen lag, ik eigenlijk niet zag, maar ik ging direct naar Paradiso. Ik vloog via de deur naar binnen en hing vervolgens in de nok en keek de hele tijd naar beneden hoe allerlei allemaal mensen stonden te dansen.
Ja, heel mooi, ja.
Het was geweldig, maar ja, ik wist dat daar op dat moment een feest was. Mm-hmm. Dus je
maar had je nog details gezien dan? Ik bedoel echt iets waarvan je zegt van, nou, dat kan ik natrekken.
Nou, dat is het hem juist.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Ik weet precies hoe Paradiso eruit ziet.
Ja.
En hoe dansende mensenmassa's eruit zien.
Ja, precies. Maar kijk, dat is nou ook mijn punt. En een wetenschapper kan meteen wel met het vingertje gaan wijzen van, ja, dat zie je wel, ze heeft een zwak verhaal. Maar dat is het punt juist, want ik heb ook heel vaak, door precies wat jij hebt, bijvoorbeeld boven snelwegen gevlogen of in straten die ik ken, noem maar op. En dan zie je gewoon die straat zoals die is, of je ziet wat mensen lopen. Maar ga dat maar eens natrekken later, want de straat die ken je en je weet hoe die eruit ziet. En die mensen die lopen er niet meer. En bijvoorbeeld als je het hebt over een gele auto die ergens staat. Nou, ik ben nog nooit zo ver gegaan dat ik bijvoorbeeld dacht van, nou, ik heb ergens iets zien staan en ik ga nou de volgende dag erheen reizen. En dat was gewoon niet te doen. En bovendien...
Kan je tijdens een uitreding de discipline opbrengen om tegen jezelf te zeggen van, mm-hmm, ik ga nu echt op vaststaande details letten. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een graffiti op een muur.
Ja, dat kan wel, ja. Dat heb ik ook wel eens meerdere keer geprobeerd. En het is erg lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb heel vaak gewoon met de intentie om dingen te bewijzen, of in ieder geval voor mezelf dan, te doen. Maar dat is erg lastig, omdat je tijdens een uittreding toch erg afgeleid wordt.
Denk je dat er ooit bewijzen komen op dat gebied?
Ja, dat denk ik zeker. Zeker. En ik hoop ook dat er wetenschappers misschien mij zelfs ook nog ooit eens willen gaan onderzoeken. Tijdens mijn nachtrust, zeg maar. En dan gewoon met apparatuur en alles erbij. Want ik denk zeker dat er interessante dingen uitkomen. En daar wordt gewoon veel te weinig onderzoek nog naar gedaan.
Maar je hebt zelf nog nooit een heel concreet iets meegemaakt waarvan je dacht van, dat ga ik even nachecken en het bleek te kloppen, of wel?
Nou, ik heb gewoon wel eens dingen gezien van mensen, bijvoorbeeld. Maar dat bleek wel te kloppen, ja. Maar ja, wat heb ik eraan? Dan kan ik wel zeggen van, het klopt of zo. Maar
al is het maar voor jezelf. Als het mij zou overkomen, dan zou ik me wel degelijk bewust zijn van, nou ja, ik kan het misschien niet tegenover de wereld bewijzen, maar als ik voor mezelf inderdaad kan checken dat die graffiti er echt staat, die ik in, ik noem maar wat, Parijs heb gezien, dan zou ik toch wel heel euforisch zijn van enthousiasme dat ik het voor mezelf heb aangetoond.
Ja, maar
heb je nooit die behoefte gehad?
Nou, die behoefte heb ik niet zo sterk, nee, omdat ik gewoon heel erg duidelijk voel dat een uittreding echt is. En dat is voor mij ook al heel veel bewijs, maar ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak dieren gehad en die reageerden ook altijd tijdens uittredingen. Dus ze voelden gewoon dat ik bijvoorbeeld in de kamer zweefde op dat moment. En ze werden heel onrustig ervan. En dat is ook al een bewijs op zich. Als je bijvoorbeeld ergens ligt te slapen en je ligt daar gewoon volkomen stil en je zweeft uit je lichaam. En de vogels die gaan als een bezeten in de kamer rondvliegen. Want die vliegen altijd los bij mij dan. Dan denk ik dat dat een bewijs is, ja, dat die vogels je geest opgepikt hebben.
Ja, je dus komt ook wel eens overledenen tegen als je uittreedt.
Ja, mensen die ik bijvoorbeeld al gekend heb, hele goede vrienden, die zie ik wel eens, of die voel ik wel eens. Dat is erg mooi is dat, want dat bewijst gewoon dat er natuurlijk nog een leven is, of dat het leven gewoon doorgaat.
Heb je daar ook gesprekken mee dan?
Ja, het is meer dat je meer uitwisselt van hoe gaat het nou ermee en wat ze zinnen, maar geen uitvoerige gesprekken, nee. Niet dat je echt gewoon een uur lang met iemand op je gemak ergens gaat zitten praten of zo, nee.
Is het daar allemaal te vluchtig voor?
Ja, te vluchtig is niet het goede woord. Het is absoluut niet vluchtig, want het maakt een ontzettende indruk op je. Ook al is het maar één beeld, zeg maar, wat je ziet of meemaakt. Maar het is inderdaad wel dat het snel voorbij gaat, ja. En dat je vaak misschien, juist door die emoties die je voelt, dat je er gewoon niet aan toekomt om heel rustig met iemand te gaan communiceren. Maar dat je iemand om zijn nek vliegt en blij bent dat je hem weer ziet.
Ja.
En dat je dan weer terugkomt in je lichaam, zeg maar, op dat moment. Gewoon overmand door emoties bijvoorbeeld.
Ja, ik werk eigenlijk een beetje naar mijn volgende punt al toe. Want ik heb gemerkt dat de meeste mensen die uittredingen hebben ook dus geesten of overledenen zien.
Mm-hmm.
En dat is ook punt 8, geesten. Ik zal je mijn vragen even voorleggen.
Ja.
Is er leven na de dood of zijn we er geweest? Ik bedoel, is er een scheiding tussen lichaam en geest? Waarom is de mens gevreesd naar fysieke verdwijning en zien we soms geesten als mystieke verschijning? Uh-huh. Is het energie en is dat dan te meten? Of is het meer een kwestie van geloven dan weten? Is de dood het einde of slechts een nieuw begin? En als er spoken zijn, wat is daarvan dan de zin?
Jongen, zeg, je verdient een lintje, vind ik hoor. Nee, serieus, ik vind het geweldig wat je allemaal in elkaar gezet hebt. Nou begin maar weer, zou ik zeggen.
Oké. Nou, je zou voor degene het ware aardverhaal eens moeten luisteren. Mm-hmm. Dat heb ik ooit in elkaar gezet over het ontstaan van de mens, waar ook mm-hmm. allerlei tegenstrijdige theorieën
over zijn. Ja, ik ben erg benieuwd omhand. Ja.
Nou, moet je een keer op mijn website kijken.
Ja, en wat is jouw website? Dan schrijf ik het even op.
Ramp-records.nl.
Wacht even hoor. www en dan?
Ja, en dan ramp.
Gewoon ramp, R-A-M-P?
Ja.
Ja?
/records.
Ramp records?
Ja, dat is mijn eigen platenmaatschappij.
Oh, ja, en dan .nl.
.nl.
Okay,
en dan kijk je bij DevP onder het kopje artiesten en dan vind je hele toestanden
over
mij.
Ja, dat zal ik doen. Dat ga ik doen wel. Oké, ga je gang.
Ja, ik zal ze één voor één even doen.
Mhm.
Is er leven na de dood of zijn we er geweest? Ik bedoel, is er een scheiding tussen lichaam en geest?
Ja, nou, er is zeker een leven na de dood. De dood bestaat niet. Dat durf ik gewoon echt heel stellig te zeggen.
Is de dood niet meer een overgang dan?
Ja, de dood is gewoon een... je kan het zien als... als dat je op een station staat en dat je weer in de trein stapt. Naar een andere bestemming.
Dus de dood bestaat wel, maar het is meer een overgang.
Ja, het is gewoon een station waar je heen gaat en waar je op een trein stapt. En dan stap je weer uit aan de andere kant, zeg maar. Of op een ander perron weer.
En denk je dat die trein ook oneindig doorgaat in de vorm van reïncarnatie? Of is het af en toe?
Ik denk dat die trein, dat hangt er vanaf wie je bent. En wat je wil en wat je bedoeling is. En wat je wil leren, noem maar op. De een die zal wat vaker in- en uitstappen dan de ander. Maar ik denk dat die trein in ieder geval oneindig is, ja. En dat die trein niet alleen per ons heeft op de aarde, maar ook elders.
Dan heb ik... Waarom is de mens gevreesd naar fysieke verdwijning en zien we soms geesten als mystieke verschijning? Met andere woorden...
Ja, ik snap hem.
Als we zoiets zien, waarom zijn we er altijd zo bang voor dan?
Ja, ik snap hem helemaal. Ja, dat is een hele goeie. Een zeer goeie... Goed dat je daarop wijst dat mensen zo altijd zo ontzettend bang zijn als het gaat om leven na dit leven of geesten. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar dat die angst zo breed... Ik ben in Duitsland praten, sorry. Ik ben een Germaniste, dus zo breed verspreid is. Is angst voor het onbekende dat is een soort menselijk iets wat bijvoorbeeld die buitenaardse waar ik het over had, dan veel minder of helemaal niet kennen. Dat je heel erg vastklampt, zeg maar, aan wat je kent in dit leven en wat jij gewoon de straat waar je woont, het leven dat je leidt. En dat mensen erg bang zijn als het erom gaat dat er ook meer is dan dat. En eigenlijk is dat bijzonder vreemd, want die geesten die ze dan zien, dat zijn vaak soms zelfs gewoon hun eigen geliefdes die ze terugzien.
En dan even en dat goed nog bang daarvoor zijn.
Ja, dat is eigenlijk bijna een belediging zijn als je je eigen man terugziet die overleden is. Dat je dan ineenkrimpt en dat je dan zegt van ga weg. Dat is natuurlijk niet de ontvangst die je hoopt te krijgen als je aan de andere kant bent.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er ook niet echt op te wachten om een overleden geliefde als geest terug te zien.
Ja, waarschijnlijk omdat je gewoon met dit leven bezig bent op de aarde en dat je daar je bedoelingen mee hebt. En dat je gewoon niet te veel afgeleid wil worden daarin. Maar ik denk wel dat het de bedoeling is dat als de aarde steeds spiritueler wordt, dat gewoon weer veel normaler wordt. En bijvoorbeeld in landen als in Indonesië is dat helemaal niet zo gek om geesten te zien of te voelen. En daar is het veel meer een onderdeel van het dagelijks bestaan. Dus dat is niet echt in alle delen van de wereld zo hoor, dat mensen daar zo op reageren.
Ja, de mensen die ik heb gesproken die geesten hebben gezien, die zeggen ook allemaal stuk voor stuk dat het niet eng is.
Nee, kijk, er zijn natuurlijk, simpel te zeggen, enge geesten bijvoorbeeld in kastelen of zo, waar dingen gebeurd zijn vroeger in oorlogen en met verkrachtingen en aanrandingen en noem maar op wat voor een ellende allemaal. Die zijn er blijven hangen. Maar dat zijn de geesten die je ziet als je ergens op bezoek gaat. Maar je kunt natuurlijk ook hele mooie geesten zien van je eigen familie of noem maar op, vrienden. En Ja, wat dat betreft zou het eigenlijk als iets heel moois door moeten gaan. Want dat betekent gewoon dat je geen afscheid voor altijd hoeft te nemen van mensen, maar dat je ze weer terugziet van.
En zijn geesten energie en is dat dan te meten of is het meer een kwestie van geloven dan weten?
Nee, dat heeft niks met geloven of zo te maken hoor. Geesten zijn wel degelijk energie en het is nog een kwestie van tijd, denk ik, dat het gewoon definitief vastgelegd wordt door de apparatuur.
Ja, want energie is natuurlijk te meten.
Te meten, ja. Net zoals dat je windenergie kunt meten of elektriciteit wel.
Ik denk dat wij eerst moeten definiëren wat voor energie het is om het te kunnen meten.
Ja, dat is een hele goeie, ja.
Want
dat is een
goeie van jou. Ze proberen het te meten, maar wat meten ze?
Ja, dat vind ik een erg sterk punt, ja, wat je nou zegt. Heel goed. Ja, dat moet je in die uitzending ook zeggen, wat je nou zegt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ga eerst eens inderdaad jezelf afvragen, wat wil je meten? En wat denk je voor een apparatuur daarvoor nodig te hebben?
Ja.
Kijk, je kan wel gewoon een willekeurige fotocamera meenemen en een warmtesensor. Maar wie zegt dat je daarmee kan meten? En misschien moet je wel hele andere technieken erop loslaten.
Ja, ik zal zelf bijna niet praten in de uitzending. Mm-hmm. Alleen in rapvorm, die vragen. Maar ja, de antwoorden proberen we zoveel mogelijk uit dit soort gesprekken te halen.
Nee, maar wat je nou net zei, dat vind ik een heel belangrijk punt voor de wetenschappers,
ja,
zeg maar, die luisteren.
Nou, ze hebben daar ook allemaal over gesproken, hoor. Ja. Over het meten van geesten en zo. Mm-hmm. En er zijn ook heel wat pogingen toe gedaan, maar ze hebben nog nooit echt daadwerkelijk iets gemeten, want dan zouden ze het ook natuurlijk kunnen bewijzen. Er was een tijdje, vorig jaar of zo, was er nog een hele interessante documentaire op televisie over Alcatraz.
Mm-hmm.
Toen hebben ze inderdaad hele vreemde dingen gemeten in die kelders daar. Want er zijn ook hele gekke dingen gebeurd. Mm-hmm. En er ging zo'n spiritueel iemand daar binnen. Die liep bijna tegen een muur van spirituele ellende op daar.
Ja, nou, dat neem ik meteen al wel.
Dus die hadden wel degelijk zoiets van, hier hangt iets. Maar ja, het is natuurlijk voor degene die er niet voor open staat altijd heel moeilijk aan te tonen.
Maar daar hadden ze niks mee gedaan verder, met die bevindingen. Ik bedoel,
nou, niks wetenschappelijks. Het is, wat dat betreft, liggen wetenschap en spiritualisme
nog te veel uit elkaar, ja.
Ja, het gaat moeilijk door één deur.
Ja, het is toch wel bijzonder frappant dat zelfs wetenschappers toegeven dat ze iets voelen, bijvoorbeeld dan.
Ik heb ook voor de grap aan alle wetenschappers gevraagd, die alle spookverhalen van tafel vegen. Zou je in een kasteel durven te overnachten waar het spookt?
Mm-hmm.
En ze zeiden ook allemaal ja. het leek ze juist heel erg interessant.
Laten ze dat ook doen dan.
Ja, zover krijg ik ze waarschijnlijk niet. Maar
ja, dat vind ik nou echt jammer. Je moet eigenlijk een plaats. Er zijn genoeg plaatsen, bijvoorbeeld in Engeland, die gewoon echt bekend staan als bijzonder belast wat betreft spoken, dus aanhalingstekens, of geesten. Laat ze daar dan eens een weekje bivakeren. Echt, ik bedoel dat ze dat ook echt doen, hè?
Dan zal je zien dat er niks gebeurt. Want ik vraag mij dus wel eens af, is misschien ook wel een goede vraag. Kan een geest zich wel openbaar maken aan iemand die daar totaal niet voor open staat?
Ja, dat denk ik wel, hoor. Dat denk ik wel. Alleen, het zal niet altijd gebeuren. Maar als een geest gewoon echt zo intens is, zeg maar, in zijn energie of in zijn emotie, dan is dat gewoon niet eens meer een kwestie van dat het bij de ander niet aankomt. Dan is het gewoon zo'n sterke energie, net zoals dat je een bliksemklap hebt, zeg maar. Dat zelfs een wetenschapper dat zou meemaken.
Oké. Nou, mijn laatste rijm van het blokje geesten. Is de dood het einde of slechts een nieuw begin? En als er spoken zijn, wat is daarvan dan de zin?
Mm-hmm. Maar die had je al gehad, toch?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Even kijken, jouw laatste onderwerp.
Behalve wat dan de eventuele zin is van een spook. Meestal zeggen ze dat het iemand is die nog niet eens weet dat hij dood is.
Ja, nou ja, de zin van een spook, dat zeg je zelf al. Er zijn bijvoorbeeld op voormalige oorlogsterreinen of noem maar op. Of in de loopgraven of zo van vroeger, dat daar nog steeds energieën of geesten rond waren. Dat kunnen zeg maar echo's zijn van de energie die daar geweest is. Maar dat kunnen ook gewoon echt daadwerkelijk geesten zijn die dat nog steeds niet verwerkt hebben. Dat het te traumatisch is wat ze gezien hebben. En dat ze gewoon nog steeds denken dat ze daarin zitten of zo. Of nog steeds denken dat ze daar voor eeuwig aan vastgeketend zitten of zo.
En dan moet er een spiritueel iemand als jou aan te pas komen om hun te vertellen dat er een andere wereld is waar ze naartoe kunnen. Of misschien zelfs wel moeten.
Ja, dan mag je hopen dat ze dat zien. Want ik denk dat heel veel mensen, of menselijke geesten, soms gewoon niet in staat zijn om uit te reiken, zeg maar, naar iets positiefs. Omdat ze gewoon helemaal in het negatieve vastzitten.
Ja, maar zou jij niet, als je dan zoiets tegenkomt, proberen die entiteit de goede weg op te wijzen?
Ja, ik denk als ik mij echt betrokken zou voelen bij de situatie. En er is natuurlijk ontzettend veel ellende in deze wereld. En je kan als één engeling, zeg maar, kan je gewoon eigenlijk maar alleen maar een druppel op de gloeiende plaats zijn. Maar
ja, is
ik zou dat zeker
onbegonnen
doen, ja.
Werk om alle geesten de goede kant op te wijzen?
Ja, dat kan je echt niet alleen, nee. Daar heb je gewoon bij wijze van spreken de hele aarde voor nodig. En de medewerking van iedereen bij wijze van spreken.
Daar heb je echt de exorcisten voor nodig.
Nou, exorcisten, dat vind ik een beetje...
Duivelsuitdrijvers, hè?
Maar de duivel bestaat niet. Dat is gewoon een benaming natuurlijk voor iets.
Nou ja, voor de kwade geest.
Het goed en het kwaad, dat bestaat wel inderdaad.
Je kan het etiket duivel op allerlei dingen plakken natuurlijk.
Ja, een exorcist, je moet gewoon altijd met alle nuchterheid natuurlijk zaken bekijken. Maar soms zijn dingen inderdaad zo. En dan heb je gewoon inderdaad heel veel liefde en kracht nodig om het slechte te verdrijven, ja.
Ja, maar ik denk dat je juist in alle nuchterheid een exorcist gewoon uit de gouden gids kan halen, hoor. Dat zijn gewoon mensen die bij de kerk of zo...
en dan maar hopen dat het een goede is, ja.
Ja, dat zijn toch altijd van priesters of pastoors en zo.
Ja, oké, maar ik denk dat het gedeelte ook niet al te zuiver is. Maar goed, dat is mijn mening daarover.
Ja, ik denk dat je op elk gebied waarbij je moeilijk kan aantonen of je wel of niet geschikt bent, allerlei charlatans hebt natuurlijk.
Nou, zeker. Ja. Ik denk dat 90% niet echt professioneel is. En laten we hopen 5 of 10% wel. Dat mag je toch hopen, ja.
Ja. Nou, mijn laatste blokje, reïncarnatie. Zal ik het gewoon rijm voor rijm aan je voorleggen weer?
Ja.
Je hoort vaak zeggen, je leeft maar één keer. Maar vele mensen leggen zich daar niet zo bij neer. Zijn er meerdere levens met elkaar in relatie? Word je na de dood een ander als bij reïncarnatie? Wat denk je ervan?
Ga ervoor.
Ik denk dat reïncarnatie zeker bestaat wel. En dat de meeste van ons daar gewoon het levende bewijs van zijn. Misschien dat een hele enkeling voor het eerst op de aarde is. Ja, waarom denk ik dat? Omdat je gewoon te grote verschillen ziet tussen mensen anders die je niet kunt verklaren. En die gewoon eigenlijk heel logisch terug te voeren zijn op dingen die je in vorige levens meegemaakt of gedaan hebt. We hadden het al eerder over talenten, maar ook bijvoorbeeld angsten bijvoorbeeld die je hebt. Of moeilijkheden die je ervaart in je leven. Of juist de dingen die echt gewoon vlekkeloos afgaan. Dat is gewoon één grote logisch gevolg van wat je gedaan hebt. Wat je allemaal gedaan hebt in je vorige levens.
Ja, nou als je het over logisch hebt, krijg je natuurlijk ook heel gauw met rekenkundigen en zo te maken. En die zeggen bijvoorbeeld, in de middeleeuwen bijvoorbeeld, waren er misschien een paar miljoen of hooguit een half miljard mensen op de wereld. Mm-hmm. En nu zijn er wel 4 tot 5 miljard mensen.
Ja, maar dat zegt niks hoor.
Nou, de vraag is eigenlijk, waar komen al die
zielen
dan
vandaan? Ja, dat ken
vandaan?
Ik, die vraag. Die heb ik al 1000 keren gehoord. Dat is gewoon zo'n standaard cliché reactie erop.
Nou ja, wat is de standaard cliché
reactie? De
reactie
erop is dat er gewoon, dat er in de astrale wereld, zeg maar, of in de geestelijke wereld, dat er gewoon heel veel geesten zijn, zielen, die kunnen neerdalen in een aards lichaam. En dat misschien de belangstelling daarvoor ook wel gegroeid is of groeiende is. Dus dat zegt gewoon niks dat er steeds meer mensen op de wereld zijn. Want je moest eens weten hoeveel levende wezens er in de kosmos zijn. Dat zijn echt afgrijzelijk ontzettend veel.
Maar denk je dan ook dat dieren reïncarneren? Of is dat echt iets voor
mensen? Nee hoor, ik denk dat dieren ook wel reïncarneren. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk soms wel eens, als ik mijn vogels zie bijvoorbeeld. En als mijn vogels jongen krijgen en dan zie ik gewoon hoezeer ze bijvoorbeeld op hun ouders lijken. En dan denk ik van nou, het is gewoon een eindeloze keten joh, dat gaat gewoon maar door. Die komen gewoon terug en die komen erbij en dat denk ik zeker ja. En ik durf geen uitspraak te doen over hoe vaak zij reïncarneren en of zij veranderen zeg maar. Ik denk dat sommige dieren bijvoorbeeld veel wijzer zijn dan andere dieren weer. Net zoals je bij mensen dat wel ziet, als je eerlijk bent tenminste.
Heb je jezelf wel eens in vorige levens verdiept?
Ja, ik heb natuurlijk veel gelezen over allerlei paranormale onderwerpen, maar ik heb ook wel tijdens uittredingen dat ik soms in andere tijden beland lijkt te zijn. En ook wel eens in andere levens van mij beland lijkt te zijn.
Maar je weet dat niet zeker op dat moment?
Nou, jawel hoor, want dan krijg ik bijvoorbeeld, ik heb heel veel, ik heb contacten met de beschermengelen die dan gewoon informatie geven over de dingen die ik zie. En dan zegt zo'n beschermengel gewoon van, nou, dit was een vorig leven van je en toen was je een man en toen was je zo en zo. En toen moest je dat nog leren en ja, ik neem dat gewoon aan dat dat klopt dan op zo'n moment.
Heb je er wel eens een naam ook bij gehad, zodat je het later kon checken?
Nou, ik heb wel vreemde dingen meegemaakt wat dat betreft. Niet heel vaak trouwens hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat ik een uittreding had in Amerika. Dat werd althans gewoon gezegd. En ik zag ook inderdaad landschappen die op Amerika leken. Er werd ook bij gezegd van het was Kentucky, was het wat ik zag. Ik zag allemaal bossen en ik zag een hele grote brug en dan vloog ik boven. En het was heel grappig, want ik op een gegeven moment zong ik een liedje in die uitreding, een Engels liedje. En toen ik terugkwam in mijn lichaam, toen kende ik nog dat hele liedje, toen kon ik het gewoon zingen. Het ging over een steam drill. Het was een liedje en daar kwam het woord steam drill in voor. Nou, en dat leek gewoon echt een heel oud liedje te zijn uit een vorig leven. En ik heb dat ook niet kunnen terugvinden of zo verder nog, dat liedje. En op een gegeven moment was ik ook het deuntje kwijt. Ik had het eigenlijk meteen moeten inzingen, zeg maar, in een cassette recorder of zo. Maar dat was iets heel erg eigenaardigs was dat.
Heb je wel eens iets concreets als een naam doorgekregen?
Ja, ik heb wel eens van, even kijken, ik heb wel soms dat ik namen doorkreeg, ja. En ik heb het niet echt nagetrokken of zo, nee.
Nou, dat
maar
is
niet
jammer.
Echt vaak ook, hoor.
Is elk leven dat je leeft een les op aarde die je meeneemt naar de dood? Vergroot het je waarde?
Ja, dat denk ik sowieso, ja. Ik ben voortdurend aan het leren. Ik denk iedereen, of je nou wilt of niet. Elke dag dat je leeft, dat is gewoon een les. En of je dag nou heel saai verloopt, zeg maar, in jouw ervaring, of bijzonder spectaculair. Het is toch altijd iets wat je meegemaakt hebt en waarvan je later zegt van, nou, zo was ik toen en zo reageerde ik toen en Dat heb ik er toch van geleerd, achteraf gezien.
Maar neem je die lessen ook mee naar een volgend leven?
Ja, natuurlijk. De dingen die je echt geleerd hebt, die neem je op in je persoonlijkheid. Kijk, als je echt leert dat eerlijkheid jou veel verder brengt dan leugenachtigheid, dan verwerk je dat in je karakter. En je karakter neem je mee in je ziel en wie je bent.
Ja, want ik eindig eigenlijk mijn rijm met: komen we terug? Is er een volgend bestaan? En zo nee. Waar komen dan al die verhalen vandaan?
Ik denk het zeker. We komen terug, een velen van ons op de aarde waarschijnlijk. En we zien elkaar in ieder geval terug aan de andere kant, zeg maar, in de geestelijke wereld. En was er een vraag van jou waar alle vragen vandaan komen? Of wat zijn
nee, ik had als laatste en zo nee. Waar komen dan al die verhalen vandaan? Dus zeg maar meer voor de sceptici zat erin. Van, want ik leg dus zowel paranormale mensen als de wetenschappers, als sceptici, et cetera, exact dezelfde vragen voor. Mm-hmm.
Ja, heel goed.
Ja, zelf van de mensen die niet in geloven. Waar komen die verhalen vandaan?
Ja, dat kun je inderdaad afvragen als je sceptisch bent. Ja. Nou, dan hebben ze een hele harde dobber aan, hoor, denk ik dan. Ik denk dat wat dat betreft de mensen die er open voor staan, dat die het heel wat gemakkelijker hebben in hun leven. Want die hoeven niks te bestrijden wat dat betreft dan.
In hun leven?
Nee, ik bedoel, als
jij misschien makkelijker, maar qua antwoorden.
Zo iemand als Tom Schoepen, die ik gewoon via internet ken, die ontkent zelfs het bestaan van telepathie. En dan denk ik van, nou jongen, je zal het wel heel moeilijk hebben in je dagelijks leven. Want ik weet zeker dat zijn vriendin bijvoorbeeld, dat hij ook soms gewoon bijvoorbeeld aanvoelt dat hij gaat bellen of zo, of noem maar op. En als je dan een vriend hebt die de hele tijd zegt van, nou, sorry meisje, maar dat is toch echt toeval hoor. Of sorry meisje, dat bestaat niet. Dan word je toch aardig chagrijnig van, denk ik dan, als vrouw. Dus ik denk dat die mensen, de sceptische mensen wat dat betreft, een veel hardere dobber aan het leven hebben dan de mensen die gewoon accepteren dat ze in contact staan, zeg maar, met geesten, of dat ze openstaan voor telepathie, of noem maar op.
En moet je ook de sceptische mensen niet gewoon accepteren?
Tuurlijk, die hebben ook een functie in dit leven. En die zorgen namelijk dat andere mensen wat kritischer blijven en wat alerter blijven voor zeg maar de oplichters in de markt en noem maar op, die hebben echt een hele belangrijke functie. Maar ik vind het jammer als ze voor zichzelf gewoon elke mogelijkheid uitsluiten. Want daarmee ontkennen ze in feite een stukje van hun eigen mogelijkheden, een stukje van hun eigen menselijkheid ook.
Nou, dat is mooi gezegd. Nou, in deze documentaire zullen ze zeker een belangrijke rol hebben.
Mm-hmm.
Want we gaan proberen alle verhalen tegenover elkaar te zetten.
Ja, dat wordt mooi. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat.
Maar in ieder geval is jouw bijdrage heel erg waardevol in deze. Mm-hmm. En,
ik hoop het. Ja, ik heb mijn best gedaan. Soms kwam ik er niet helemaal uit, jammer genoeg, wat het verwoorden betreft. Maar ja, je doet ook maar je best
natuurlijk. Ja, maar daar hoef je ook niet bang voor te zijn, want we gaan van iedereen de beste stukken eruit knippen.
Nee, oké. Okay.
En dat wordt
ja, en eventueel wil ik het nog wel een keer proberen te verwoorden, hoor. Als je denkt van, nou, ik vond het heel interessant wat ze zei, maar misschien kan ik het gewoon nog eens proberen.
Nou, als we op het eind nog bepaalde citaten nodig mm-hmm. blijken te hebben, of dat je iets heel interessants zegt, maar het niet mm-hmm. op een bruikbare manier hebt verwoord, mm-hmm. dan willen we je zeker graag terugbellen.
Ja, hoor, doe dat gerust.